Welkom bij de vijfde aflevering van Woonspraak, de podcastreeks van Woonzaak. Woonzaak strijdt voor een rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcasts. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be. In deze vijfde aflevering van Woonspraak hebben we het over energie. Hoe kunnen we ons woningpark energetischer en klimaatvriendelijk maken? Hoe doen we dat op een sociaal rechtvaardige manier? Dat is de focus van deze woonspraak. En bij ons zit Leen. Leen Spets, opbouwwerker bij SAMO. Welkom.
Dank u wel.
Leen, SAMO. Wat is SAMO?
SAMO is eigenlijk een sociale organisatie dat zich situeert in de armoedesector. Wij zijn opbouwwerkers. En opbouwwerkers proberen de problemen van mensen in armoede collectief aan te pakken. Dus eigenlijk een beetje samen te brengen van welke problemen maken veel mensen mee. En van daaruit eigenlijk projecten opbouwen, innovatief of nieuwe modellen ontwikkelen. En zeker ook naar de politiek stappen of naar het beleid stappen en eigenlijk voorstellen doen en daarop wegen om te zeggen van, hey, zo kan het ook, zo kun je het beter doen. Zodanig dat mensen die het moeilijkheden hebben in onze maatschappij het beter doen. Het is altijd gericht op grondrechten.
Je bent een energiewerker. Het zijn drukke tijden voor energiewerkers, maar wat doet een energiewerker?
Dus de energiewerkers, dat zijn eigenlijk de opbouwwerkers die rond energie werken bij SAMO. Mm-hmm. Wat belangrijk is, is dat we de problemen rond energie, dat we die eigenlijk samen gaan bundelen en daarmee naar oplossingen zoeken. En dat kan gaan over verschillende problematieken. Dat kan gaan over heel de betaalproblematiek, dus de procedure wanbetaling tot de budgetmeters, sociaal tarief. Dat gaat zeker ook over de woningkwaliteit. Want als je in een slechte woning woont, heb je een kans op grotere energiefacturen. En eigenlijk is daar ook een nieuw thema bijgekomen en dat is het hele energietransitieverhaal, dus eigenlijk de hernieuwbare energie. En eigenlijk van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in armoede ook voorbereid zijn of klaar zijn om mee op die trein te stappen. Of ja, de trein is al vertrokken om er toch mee op te zitten, ondanks dat ze dikwijls toch een valiesje meedragen.
Ja, je komt heel vaak bij mensen thuis over de vloer. Er wordt wel eens gesproken over energiearmoede, maar kan je dat begrip eventjes duiden? Wat is dat precies?
Ja, energiearmoede is eigenlijk een situatie waardoor dat je door de problemen van energie in een niet-menswaardige omstandigheden woont. Dus dat gaat enerzijds over het opbouwen van schulden door hoge energiefacturen, maar dat kan ook gaan over onderconsumptie, waardoor dat je eigenlijk jezelf zo weinig energie permitteert om fatsoenlijk te leven, dat je eigenlijk geen menswaardig leven meer hebt. Er zijn zo van die voorbeelden dat mensen bijvoorbeeld verwarmen tot 14 graden in de winter of bepaalde delen van de woning helemaal niet verwarmen, waardoor dat het eigenlijk niet meer gezond is om daar ook te zijn, waardoor er extra vochtproblemen komen. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld over mensen die in de winter met heel het gezin beneden slapen, in een living slapen, omdat het boven bijvoorbeeld te koud is om daar op een gezonde manier te kunnen slapen. Er zijn heel veel trucs om daar eigenlijk mee om te gaan. Ja. Eentje dat me ook zal bijblijven, dat is van als je in de kou moet zitten, dat is eigenlijk veel harder dan een boterham te laten. Dat zijn zo van die dingen die wel een impact hebben.
De problematiek van energiearmoede komt de laatste jaren steeds vaker onder de aandacht. Is dat een probleem dat nieuw is?
Dat is geen nieuw probleem, maar natuurlijk is er een veel grotere groep die had daar nu eigenlijk mee in aanmerking is gekomen of die had zich daar onzeker om voelde. Dus van het SAMO werken we al 25 jaar rond energiearmoede. Dat is begonnen met de energieproblematiek, met de, wat zeg ik nu, met de betaalproblematiek. En het opbouwen van de schulden en het droppen door de leverancier, ook de verkoop aan deur, welke problemen dat zich dat met zich meebrengt. En heel die energiearmoedeproblematiek die is gewoon super scherp gesteld met die energiecrisis, ook met de klimaatveranderingen. Als ik het daar eerst over heb, ja, mensen die het minder gaan verwarmen, 3 truien aandoen plus een dekentje daarover, daar geven mensen nog van aan, het is niet leuk, maar ik kan het nog. Maar wat meer en meer de stemmen daarop gaan, dat is de hitte. Dus als we zomers krijgen die richting 40 graden zijn, daar voelen we het ook heel hard. Als je dan in een woning zit die niet goed is geïsoleerd En dikwijls mensen die in armoede leven, hebben ook geen keuze waar ze gaan wonen omwille van de wooncrisis. Dan komt die hitte heel hard op u af. Zeker als je geen privé buitenruimte hebt of nauwelijks privé buitenruimte. Maar die energiecrisis heeft het allemaal wel op heel scherp gesteld. Mensen zijn in paniek geraakt, hebben heel veel onzekerheid gekregen, hebben veel hogere voorschotten gekregen. Dat is aan hun beschikbaar budget gekomen. Heel veel vragen zijn erop gekomen. En dus ook de situaties van... Ja, ik wil wel dat mijn woning wordt geïsoleerd, maar ik heb zelf niet het geld om mijn eigen woning te isoleren. Of mensen die in een huurwoning zitten, die zeggen van... Ik kan daar zelf niks aan doen of dat mijn woning beter geïsoleerd wordt of niet. Ja. Ook de angst van dat mensen weten van... We moeten wel, dus die energiecrisis heeft zoveel laten zien dat veel mensen ook weten... We moeten naar woningen die energiezuiniger zijn. Maar wat als mijn verhuurder gaat isoleren? Gaat dan ook mijn huurprijs omhoog? Dat is reële onzekerheid en dat is angst dat er bij mensen leeft.
Mm-hmm. Want het is iets wat vaak terugkeert. Men zegt minder energie verbruiken, beter isoleren. Maar wat hebben bewoners daar eigenlijk aan? Dus je had er net al een angst van mogelijk hogere huurprijzen en dergelijke. Zijn er zo nog van die bezorgdheden die leven?
Ik denk een van de grote bezorgdheden is, wanneer geraak ik in een energiezuinige woning, waardoor dat mijn energiefactuur haalbaar blijft. Ik denk, als je weet hoe dat een wooncrisis in elkaar zit en mensen moeten op zoek naar een andere woning, het is heel moeilijk. Sommige mensen moeten tot een jaar gaan zoeken van een slechte woning naar een slechte woning. En je bent eigenlijk afhankelijk van andere mensen om in een geïsoleerde woning te geraken. Dat is iets dat heel hard pakt. Als je weet dat er een strenge winter aankomt en die energiemeter die draait door, en je weet, als je doordraait, ga ik extra moeten betalen, dat pakt op de mens. Maar ook die zomer, we mogen dat echt niet onderschatten, wat dat het is als de zomers heter worden, wat dat het is om waarschijnlijk bij de laatste van ons maatschappij, als we nu over lange termijn gaan kijken, dat je eigenlijk beseft van, ja, met de middelen dat ik heb, en met de mogelijkheden of de weinig keuze dat ik heb, ga ik waarschijnlijk bij de laatste in energiezuinige woningen zitten. En ga ik waarschijnlijk bij de laatste zijn waar ik mezelf en mijn gezin kan beschermen tegen die gevolgen van die klimaatcrisis.
Ja. Je komt heel vaak over de vloer bij mensen in energiearmoede, maar tegelijkertijd ook vaak in contact met politici. Heb je het gevoel dat daar voldoende affiniteit is met de problematiek?
Ik vind dat heel hard afhangt van politieker tot politieker. Ik vind dat, ik wil niet over de ene kam scheren van de politiek, die hebben geen oren, die zien het niet. Ik ga er altijd van uit dat als je in de politiek stapt, dat je dat doet vanuit een bepaald engagement, vanuit een bepaalde maatschappijvisie en dan vanuit een bepaald engagement. En heel dat politiek spel, denk echt wel dat dat een harde wereld is om iets te veranderen. Wat wij merken is dat er wel degelijk politiekers zijn die aandacht hebben voor heel die klimaatproblematiek en wat dat mensen in armoede moeten doorstaan. Maar je hebt toch ook wel een behoorlijke groep die heel moeilijk kunnen inschatten of kunnen inleven wat het is om in armoede te leven. En vooral wat dat de gevolgen daarvan zijn. Hè. Dus je hebt een geldtekort, maar eigenlijk heel die stress dat daarbij komt van die wooncrisis. En dan ook nog eens het niet kunnen kiezen. Ook het budget dat naar wonen gaat. Enerzijds voor de huurprijs, anderzijds voor de energiefacturen. Ja. Als er een energiecrisis is. Dat is zo pikkelhard dat volgens mij toch een blijvend aandachtspunt is voor politiekers om daar naar te kijken hoe dat is. Mm-hmm. Hoe moet ik het zeggen? Is er voldoende affiniteit? Moeten blijven zeggen wat dat doet bij mensen om te doen.
Wat de werkelijke impact echt is.
Wat dat de impact is, ja.
Heb je er zelf goede hoop op dat het energie- en klimaatvraagstuk, waar je nu voortdurend naar verwezen uiteraard, dat het op een sociale manier kan worden opgelost?
Goh, mijn angst of mijn hoop ligt er zo ergens wat ertussen.
Ja, ja.
Ik weiger om wanhopig te zijn. Dat weiger ik. Ik geloof er ook wel in, als bepaalde problemen nog dringender en dringender worden, dat er ook wel dingen kunnen veranderen. Dus dat geloof ik wel. En er zijn ook wel effectief mogelijkheden om te doen. Mm-hmm. En zolang dat nog niet elke mogelijkheid is uitgeput om de situatie te verbeteren, moeten we ervoor blijven gaan. Ik heb wel schrik dat onze doelgroep, dus eigenlijk mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij, omdat dat ook het meest moeilijke is om aan te pakken en het meest complexe, dat wel alweer de groep is die dat pas op het einde effectieve oplossingen heeft. Mm-hmm. En daar heb ik wel schrik voor. En dat is mee wel een drijfveer om te blijven werken, natuurlijk. Ja, ja.
Als we misschien nog eventjes dieper kunnen ingaan op mogelijke oplossingen, mogelijke ingrepen. Misschien moeten we eens eerst stilstaan bij die private huurmarkt. Wat kan daar nog verbeterd worden?
Ja, die private huurmarkt, dat is de moeilijkste woonmarkt om daarop op te werken. En ook op vlak van energie en energiezuinigheid moet die markt mee. Ja, dat is een markt met rendement en dat is een markt die een onderdak geeft aan de huurder. Dus ik denk dat we daar zoveel mogelijk een win-win uit moeten halen. Nu ga ik eerst iets over het regulerende zeggen. Ik geloof er heel hard in dat eerst het regulerende stuk in orde moet zijn. Mm-hmm. Dus wij zijn zeer grote voorstander om dringend, en dat mag bij wijze van spreken morgen gebeuren voor ons, om die lange termijn doelstellingen rond EPC-labels in te voeren. Ja. Zodanig dat die eigenaars ook tijd krijgen om eigenlijk hun woning aan te passen op momenten dat het lukt, bijvoorbeeld bij een huurderswissel of zo. En dat ze ook goed weten waar dat ze eigenlijk naartoe moeten gaan. Dat ze er ook goed kunnen over nadenken hoe dat ze dat gaan doen. Maar het moet ook wel gebeuren. Het moet echt gebeuren dat die markt, dat die eigenlijk meegaat. En voor mij is het verplicht conformiteitsattest, of voor ons, want het is niet alleen voor mij, we zijn hier een hele organisatie. Het verplicht conformiteitsattest eigenlijk heel belangrijk om dat mee te laten uitvoeren in de praktijk. Maar dat mag zeker niet het enige zijn, want zo gaan we het echt niet halen. We zijn ervan overtuigd dat die markt ook de nodige steun moet krijgen en de haalbaarheid daarbij heel nodig is. Dus dat wil voor ons eigenlijk zeggen begeleiding voor verhuurders, dat er ook gesprek kan zijn met verhuurders. Weet je, er zijn veel verhuurders die in C niet geen slechte verhuurder willen zijn, natuurlijk. Ja. Ja. En die had ook mee, waar je ook mee aan de slag moet gaan. De huisjesmelkers, die moeten bestraft worden. Maar je hebt een aantal verhuurders die echt moeten meegepakt worden in dat verhaal. Met begeleiding, sowieso. Premies. Op dit moment zijn er eigenlijk heel weinig stimulerende premies voor verhuurders om iets aan de woning te doen. Uh-huh. Dus wij vragen eigenlijk dat die mijn verbouwpremie, dat die eigenlijk veel consequenter wordt opengezet, ook voor de huurmarkt, maar wel onder voorwaarden. Want natuurlijk, de betaalbaarheid die nu al heel erg in het gedrang is gekomen, moet echt mee onder controle gehouden worden, ook al ga je energiemaatregelen doen. En ten derde hebben we die energielening, dus de mijn verbouwlening bedoel ik, die best wel wat mogelijkheden biedt en waar we eigenlijk van vinden dat die toch nog niet toegankelijk genoeg is voor een verhuurder om bijvoorbeeld iets te doen. Recent is die bijvoorbeeld ook de rente gestegen naar 2,25% rente. Mm-hmm. Ja. En wij vragen dat niet alleen verhuurders, maar dat de laagste inkomens, dat een bepaalde inkomensgroep, dat die dringend terug op 0% komt, ook voor de SVK-verhuurders. Mm-hmm. En graag ook voor verhuurders, andere verhuurders, maar dan wel onder voorwaarden. Onder voorwaarden van huurprijs, onder voorwaarden van huurcontracten enzovoort. Dat het tenminste mogelijk wordt om daar ook een stap in vooruit te zetten.
Ja. En de sociale huurmarkt?
De sociale huurmarkt is voor ons zelfs de belangrijkste sleutel om mensen met weinig middelen in energiezuinige woningen te krijgen. We weten van de sociale huurmarkt dat dat een armoedebestrijdingsmaatregel is. Dat je zelfs met een sociale huurmarkt het armoederisico met 40% kunt laten dalen, wat gigantisch is. Maar eigenlijk willen wij daar een argument bij gooien. Dat is, als mensen zelf niet in staat zijn om zichzelf in een energiezuinige woning te zetten en zich gaan te wapenen tegen energiecrisissen en tegen die klimaatcrisis, dan moet de overheid dat meedoen. En een sociale huisvesting, een energiezuinige sociale huisvesting, is betaalbaar, maakt mensen klaar tegen 2050 en zorgt er eigenlijk voor dat ook die een hele kwetsbare doelgroep in zich voor, kan voorbereiden op wat er gaat komen. Voor ons is een sociale huisvestingsmarkt en een armoedemaatregel en een sociaal rechtvaardige klimaatmaatregel. Ja. En dat is met de grootste impact, omdat wonen een hele grote impact heeft op het leven in armoede. En omdat dat ook gewoon een hele grote impact heeft op heel die klimaatcrisis.
Ja, het is heel duidelijk. De verkiezingen komen eraan. Er is al echt een boodschap die je nog mee wil geven aan politici of kandidaat-politici.
Sociale huisvesting. We zouden niet liever willen dat het bouwen en het renoveren van sociale huisvesting, het uitbreiden van het aanbod van sociale huisvesting, dat effectief als klimaatmaatregel mee in klimaatplannen komt, energie- en klimaatplannen. Zowel het Belgisch energie- en klimaatplan, maar ook het Vlaams energie- en klimaatplan en ook de lokale energie- en klimaatplannen. Daar kan dat ook perfect in, dat een gemeente zegt van als we iets willen doen rond sociaal rechtvaardige klimaatmaatregelen, we gaan ervoor zorgen dat er meer sociale huisvesting komt in onze gemeente. Dat zou heel effectief zijn. En daarnaast is de private huurmarkt voor ons essentieel om daar rond te werken. Dus dat het voor verhuurders effectief haalbaar wordt om die woningen energiezuinig te maken. Dus dat het eigenlijk dat het ook moet, dat het langs de ene kant moet en dat het haalbaar wordt. En wat ik misschien ook nog wil aanvullen, is dat naar hernieuwbare energie en heel die energietransitie, ook hier, dat is weer een thema waar onze mensen dikwijls achteraan aan het huppelen zijn. Het zou heel fijn zijn, moesten er modellen komen, systemen komen, waar dat ook onze mensen sneller mee in die energietransitie kunnen, niet profiteren, want ik vind dat een verkeerd woord, maar eigenlijk kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld als mensen zelf niet in de mogelijkheid zijn om zonnepanelen te leggen, wat bij de meeste mensen is dat ook effectief zo, dat er bijvoorbeeld dat er aan energiedelen kan gedaan worden, dat er ook betaalbare elektriciteit kan gegeven worden of dat mensen mee kunnen instappen in energiegemeenschappen, dat er bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd op extra wordt geïnvesteerd op zonnepanelen, op sociale woningen, maar waarom ook niet een model uitzoeken met energiecoöperatieven, waar dat we ook op particuliere daken proberen om meer zonnepanelen te krijgen, daar waar dat mensen in moeilijkheden wonen, zowel op de eigendomsmarkt als op de private huurmarkt. Dus ook dat stuk van energie en klimaat zou heel fijn zijn, ook naar betaalbaarheid toe, dat ons mensen daar mee in kunnen gaan deelnemen.
Oké, dat is heel duidelijk. Dank je wel, Leen, voor deze toelichting. Dank je wel voor het gesprek ook. Fijn dat u luistert naar Woonspraak. Woonspraak is een podcast van Woonzaak. En Woonzaak ijvert voor een sociaal rechtvaardig woonbeleid. Woonzaak heeft uw steun nodig. Volg en deel deze podcast. Ook financiële hulp is nuttig en welkom. Surf naar woonzaak.be. Bij ons zit Karel Piepe. Karel, goedemiddag.
Goedemiddag.
Welkom.
Dank u.
Je bent beleidsmedewerker bij Reset Vlaanderen. Reset Vlaanderen, wat is Reset? Yes.
Reset Vlaanderen is een netwerkorganisatie in Vlaanderen. Die werkt eigenlijk rond de eerlijke transitie. Met eerlijke transitie bedoelen wij eigenlijk een sociaal-ecologisch rechtvaardige transitie. En een netwerkorganisatie betekent eigenlijk dat wij een organisatie zijn waarvan dat er andere organisaties lid zijn. En dat we samen dus aan die eerlijke transitie proberen te werken. Dat gaat over vakbonden, dat gaat over armoedeorganisaties, de milieu- en klimaatbeweging en organisaties rond internationale solidariteit. Dus bijvoorbeeld SAMO zit daar ook in, Bond Beter Leefmilieu, 11-11-11. En samen met het netwerk proberen we eigenlijk te werken aan sociaal-ecologisch rechtvaardige oplossingen.
De klimaattransitie sociaal rechtvaardig vormgeven, dat is voor jullie belangrijk. Maar misschien kort nog even dit. Waarom is die transitie zo broodnodig?
Wel, die transitie natuurlijk, de wetenschappelijke feiten zijn er. Vooral dan als we bijvoorbeeld kijken, ik denk dat het grondslagwerk, daar de IPCC, de fameuze IPCC-rapporten zijn van de intergouvernementele werkgroep inzake klimaatverandering, die eigenlijk aantonen van we hebben nog een bepaalde horizon, dat is tegen 2050. En als we niet tegen dan echt alles volledig omsmijten, dan gaan we eigenlijk in een situatie komen waar dat we het zelf niet meer in de hand hebben. Dat gaat over, we willen onder die 1,5 graden blijven van klimaat, van de temperatuurstijging. Want als dat niet lukt, dan, zoals ik zeg, dan ligt het een beetje buiten ons handen. En dan is de crisis pas echt, gaat die pas echt uit de hand lopen. Mm-hmm. Ja. Niet dat dat nu niet al zichtbaar is natuurlijk, ja. Die klimaatcrisis, maar ja.
Ja, 2050 is er snel, of ja. Niet?
Ja, 2050 is er snel, maar we weten het natuurlijk al een tijdje. En inderdaad, zoals dat ik zeg, die horizon is ook niet uit de lucht gegrepen. Die is wetenschappelijk onderbouwd en ook mondiaal afgesproken van kijk, tegen 2050 moeten we echt gaan handelen of het is te laat.
Ja. Mm-hmm. Het energievraagstuk en het klimaatvraagstuk, die worden vaak op één hoop gegooid, maar er is toch een duidelijk verschil. Waar ligt het verschil?
Het is inderdaad, ze worden vaak een beetje in één adem genoemd. Het klimaatvraagstuk, of de klimaatcrisis natuurlijk, een van de belangrijkste drijvers daarvan is de verbranding van fossiele brandstoffen, van kool, olie, gas en zo. En die zijn dan ook verantwoordelijk direct, denk ik, voor een 75-tal% van de mondiale broeikasgasemissies en zelfs 90% van de mondiale CO2-emissies. Dus je zit daar wel echt met een energiesysteem dat vooral verantwoordelijk is voor die klimaatcrisis en dat we dus ook volledig gaan moeten omgooien. Nu natuurlijk in het laatste jaar zeker, maar al langer is er daar ook die energiecrisis bijgekomen dat eigenlijk niet zozeer verwant is aan de klimaatcrisis, maar eerder is ontstaan door geopolitieke redenen, door economische relance na de coronacrisis en zo. Maar daar zien we eigenlijk ook dat we toch dat we een beetje met systemische fouten zitten die we moeten aanpakken en dat we eigenlijk in principe 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan, een ecologische en een sociale, als we afstappen van die fossiele brandstoffen en als we ons energiesysteem heroriënteren richting lokaal geproduceerde energie, richting hernieuwbare energie enzovoort.
Ja. Het is een crisis die internationaal wordt aangepakt, uiteraard. We horen wel vaker dat Europa de bakens uitzet en zo de lidstaten in beweging zet. Jij volgt op wat er in Europa gebeurt. Is Europa echt een drijvende factor of ligt het vooral bij de lidstaten?
Europa is wel degelijk een drijvende factor. Zeker in België zien we dat moest Europa en het Europees klimaatbeleid er zijn, dat we nog veel minder zouden doen. Je hebt daar andere uitzonderingen in. Duitsland is bijvoorbeeld vaak een voorloper op vlak van klimaatbeleid, maar in België is wat dat er Europees wordt afgesproken wel echt een drijvende factor. Als het bijvoorbeeld over wonen gaat, zie je daar. In een notendop kan je eigenlijk het Europees klimaatbeleid vaak in 3 groepen opdelen. Je hebt prijs- en marktmechanismen, bijvoorbeeld koolstofprijzen, emissiehandelssystemen, waardoor dat je een prijs krijgt op bepaalde vervuilende activiteiten. Je hebt doelstellingen en regels en normen. Bijvoorbeeld, dat heet dan de Energy Performance of Buildings Directive of de Energy Efficiency Directive. Dat zijn moeilijke termen, maar dat gaat over normen leggen eigenlijk. Ja. Minimale energieprestatienormen enzovoort. Ik heb het nu specifiek over gebouwenparken en zo. En dan heb je tot slot ook nog een groep met ondersteuningsmechanismen. Dat gaat dan vooral over van je hebt bijvoorbeeld die CO2-prijzen die er komen. Maar op een bepaalde manier, en dan zeker in het licht van sociale rechtvaardigheid, moet je ook ervoor zorgen dat die CO2-beprijzing ook niet bepaalde kwetsbare groepen juist nog verder achterop zet. En dan heb je bijvoorbeeld het Sociaal Klimaatfonds, dat nu binnenkort ingeroepen wordt, wat er eigenlijk steun voor de lidstaten zou betekenen om specifiek in te zetten voor kwetsbare groepen in de energietransitie bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, we hebben het over gebouwen en wonen uiteraard. Beleidsmakers durven zich ook op dat thema alles verstoppen achter Europa. Is dat niet soms ook op dat thema een verantwoordelijkheid afschuiven of ligt daar nog een andere complexiteit?
Ja, Je hebt natuurlijk, alleen, en ik denk ergens dat Vlaanderen daar wel soms een sprekend voorbeeld in kan zijn, heb je wel soms het discours dat heerst bij bepaalde ministers bijvoorbeeld, dat klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet zijn, dat het Europees klimaatbeleid dat niet is, dat pestmaatregelen zijn, dat een sociaal bloedbad zou veroorzaken en dat het onmogelijk is om op die manier eigenlijk draagvlak te creëren voor de klimaattransitie. Natuurlijk, als je op zo'n manier over Europees klimaatbeleid praat, dan ondermijn je zelf een beetje het draagvlak, want je kan ervan zeggen wat je wilt van het Europees klimaatbeleid, maar daar zijn ook wel dingen ingebouwd om die sociale rechtvaardigheid te waarborgen, enerzijds. En anderzijds zijn natuurlijk ook, hebben wij als land, als België of als regio, als Vlaanderen, zelf natuurlijk ook de hefbomen in handen om die transitie op een rechtvaardige manier te laten verlopen. Dus u verstoppen achter wat dat Europa zegt en wat dat Europa zou opleggen, is voor mij een beetje een non-argument en een reden om non-beleid te voeren. Terwijl dat we het zelf wel echt in handen hebben. En wat zie je dan ook vaak? Dat we eigenlijk, als Vlaanderen bijvoorbeeld, gaan we ons vaak gaan terugtrekken in die onderhandelingen. Of gaan we moeilijk gaan doen dan in België, waardoor dat België zich moet onthouden van de onderhandelingen. Waardoor dat we zelfs ook geen plaats meer hebben rond de tafel. Dat we uit het onderhandelingskader geduwd worden en niet eens die instrumenten en zo zelf nog vorm kunnen geven. Dus eigenlijk schieten we op die manier ook een beetje in ons eigen voet. En ja, het is inderdaad wel vaak een... Het wordt vaak gebruikt om je te verstoppen achter bepaalde dingen.
Ja. Heeft dat als gevolg dat we onvoldoende stappen vooruit zetten, of zijn er toch nog lichtpuntjes?
Op vlak van zuiver klimaatbeleid zijn er zeker...
Gerelateerd aan wonen ook.
Gerelateerd aan wonen zijn er zeker bepaalde lichtpuntjes. Ja. In het laatste jaar is bijvoorbeeld ons Vlaams renovatiebeleid omgegooid en vernieuwd. En hebben we nu een lange termijn renovatiestrategie met Vlaanderen die richting die klimaatneutraliteit tegen 2050 zou moeten werken. Natuurlijk hebben wij daar wel wat kritiek op. En de voornaamste kritiek zit ook wel in dat sociaal rechtvaardigheidsaspect. Ja. En met het rekening houden dat je bepaalde groepen ook meeneemt in die transitie en zo. En daar zijn er, en ik denk dat mijn voorganger Lene daar ook al bepaalde punten heeft aangehaald, dat er daar wel nog steeds hiaten of moeilijkheden of uitdagingen zijn waar dat er wel nog aan gewerkt moet worden.
Hè. En welke hiaten of uitdagingen zijn er voor jou echt belangrijk? Of denk je die echt moeten aangepakt worden?
Je hebt, er wordt dus... In Vlaanderen heb je eigenlijk een soort van situatie waarbij zowel de sociale als de private huurmarkt eigenlijk vaak een beetje achterop raken in de klimaattransitie. Op de sociale huurmarkt, los van het sociaal aspect dat je nog steeds, ik weet niet hoeveel mensen, 180.000 of meer op de wachtlijst hebt staan, is ook op de sociale huurmarkt maar een 8% van de woningen heeft die EPC-label A. Op de private huurmarkt zien we een beetje hetzelfde verhaal. Volgens bepaalde studies is 1/3 van de woningen op de private huurmarkt van slechte of zeer slechte kwaliteit. En dus rond die twee segmenten op de woonmarkt zou er eigenlijk heel veel moeten gebeuren. Maar wat zien we? Dat eigenlijk de aandacht vooral uitgaat naar de eigendomsmarkt, naar de eigenaarbewoners. En daar wordt er wel een bepaald beleid gevoerd, dat zeker op een bepaald niveau wel ambitieus is ook. Maar waar dat ook opnieuw wel een bepaalde groep van bijvoorbeeld noodkopers of van mensen die de renovatiekosten niet zelf kunnen betalen, dat die toch weer vergeten worden en dat toch heel veel van de middelen, van de subsidies, van de premies en zo, dat die toch weer heel veel naar mensen gaan die het in theorie niet nodig hebben. Nu, natuurlijk kan je zeggen van ja, het is nog altijd belangrijk om ook die mensen die stap te laten maken. Dus ook al zouden ze het zelf kunnen financieren, blijft het een belangrijk instrument, maar in mijn ogen, alleen in de ogen van Reset Vlaanderen, is het ook wel belangrijk om toch eerst te gaan kijken naar de mensen die het niet zelf kunnen betalen, naar de mensen die het moeilijk hebben en om die ook echt mee te nemen in die transitie. Ja.
Je verwees net naar, naar de slechte kwaliteit van een groot deel van de woningen op de private huurmarkt. Is 2050 dan realistisch?
De uitdaging is ongelooflijk en de randvoorwaarden zijn niet optimaal. Allee, ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Mm-hmm. Zeker nu zitten we met een rente die weer aan het stijgen is. Mm-hmm. We zitten met een ongelooflijk complex renovatiesysteem. De gasprijzen, wat dan natuurlijk ook een goede zaak is, hè, maar zijn weer aan het afnemen, waardoor dat die incentive om te investeren weer verdwijnt. We zitten met wereldwijde supply chain problemen, een krappe arbeidsmarkt en zo. Dus heel het vraagstuk van die woonmarkt van ons gebouwpark aanpakken is een ongelooflijk complex en moeilijk vraagstuk om te behandelen. Maar we zijn ook natuurlijk in het brede maatschappelijke middenveld, maar ook de academische wereld, ook de politieke administratie en zo, al jarenlang aan het denken over mogelijke oplossingen. Oplossingen die ecologisch en sociaal rechtvaardig zijn. En die oplossingen liggen ook op tafel en rond die oplossingen communiceren we, wij ook als organisaties, al jarenlang. Dus ik denk dat het nu, en opnieuw, we moeten niet alle verantwoordelijkheid in die schoenen schuiven, maar het is nu wel aan de politiek ook om daar echt mee aan de slag te gaan, want de tijd dringt wel. 2050 is een dikke 25 jaar, komt nabij, dus het gaat nu moeten gebeuren ook.
Volgend jaar zijn de verkiezingen. Zijn er een paar punten die je naar voren wil schuiven voor de toekomstige Vlaamse regering?
Ik denk dat er altijd op dezelfde nagels zal geklopt worden, tot als die krom en scheef zijn, maar dat dat toch wel nog steeds nodig blijft. De sociale huurmarkt. Zoals Leen ook zei daarnet, mijn voorganger, van ja, kijk, dit is eigenlijk de regel om sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te voeren. Zorgen dat op de sociale huurmarkt dat er voldoende sociale woningen zijn, dat die EPC-label A zijn, allee, of dat die voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, maar ook aan die minimale energieprestatie vereisten en zo. En dat we daar zijn er eigenlijk heel veel kansen om een sterk beleid te voeren en ook om een beleid te voeren dat draagvlak misschien voor die klimaattransitie kan vergroten ook. Dus er zijn veel regels, maar dat is denk ik wel puntje één, of het belangrijkste dat ik naar voren zou willen schuiven.
Dank je wel, Karel Piepe van Reset Vlaanderen.
Dank u wel.
Bedankt voor jouw komst.
Merci.
Fijn dat u luistert of kijkt naar Woonspraak. Woonspraak is een podcast van Woonzaak. En Woonzaak strijdt voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Spreek en deel over deze podcast. Ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonspraak.be. En bij ons zit professor Johan Albrecht, milieueconoom aan de Universiteit Gent, ook verbonden aan Itinera en auteur van diverse studies en boeken. Dag professor, dag Johan, welkom.
Dank u.
Dan komt tot bij ons te komen in deze vijfde aflevering van Woonspraak. Want we staan voor een enorme klimaatuitdaging richting 2050. Terwijl de betaalbaarheid van wonen nu ook al onder druk staat. Ja, de eerste vraag, zijn die twee met elkaar verzoenbaar?
Dat wordt hoe dan ook een grote uitdaging. Als je het van op afstand bekijkt, moeten we vaststellen dat eigenlijk ons land wordt gekenmerkt door energie-inefficiënte woningen, omdat we zeer oude woningen blijven heel lang gebruiken. En om daar een getal op te kleven, in Vlaanderen is, laten we zeggen, ongeveer 5% van de woningen echt energiezuinig. Nog niet klimaatneutraal, maar energiezuinig. En dus 95% van de woningen moet nog serieus worden verbeterd wat betreft energieprestatie. En dus, als je even naar België dan kijkt, is het eigenlijk nog erger in Wallonië en Brussel. We hebben in ons land pakweg 5 miljoen woningen. Daarvan moet ongeveer 96 of iets meer procent worden ingrijpend gerenoveerd. Dus dat is natuurlijk een enorme opgave. Dat moet gebeuren op minder dan 30 jaar tijd. Je hebt ervoor honderdduizenden werkkrachten nodig. Die zijn er vandaag niet. Mm-hmm. Dus los van het financiële verhaal, is er ook een logistiek verhaal van de mankracht die we ervoor nodig hebben, is er nu nog niet. En dan natuurlijk moeten we ook vaststellen dat als je echt mikt op klimaatneutraliteit, moeten de woningen bijna energie-neutraal zijn, nog een klein beetje stroom verbruiken, dat wordt dan op een groene manier gemaakt, dus dat is allemaal in orde. Maar natuurlijk, dan moet je echt wel zeer ingrijpend renoveren. Dat betekent, je komt er niet mee alleen dakisolatie of nieuwe ramen. Je moet dikwijls ook de buitengevel aanpakken, koude bruggen wegwerken, mikken op ook vloerisolatie. En dan de woning zo zuinig maken dat je kan misschien nadenken over een warmtepomp. Hè? Maar dat verhaal heeft natuurlijk een financieel plaatje. Ja. En natuurlijk, je kan dat moeilijk één getal opkleven. Maar laten we zeggen dat dat gemiddeld misschien €65.000 zou kunnen kosten. Maar heeft u een zeer grote woning van de jaren 50 die alleenstaand is en die is nooit echt aangepakt geweest en je wil die echt klimaatneutraal maken, dan moet je rekenen op €150.000 à €200.000. Dus dat zijn enorme getallen natuurlijk. Hè. En een deel van de eigenaars kan dat financieren, een ander deel niet. Maar natuurlijk, wie vandaag geen eigenaar is en wie in de huurmarkt zit, ja, die zou ook natuurlijk graag op termijn een klimaatneutrale woning huren, ja, met een zeer lage gebruikskost. Dus moet die eigenaar dat willen doen voor die huurder. En dus heb je direct een andere dynamiek, hè? En je hebt er ook een andere problematiek. Maar dus, om je vraag te beantwoorden, dit wordt een zeer grote uitdaging, om diverse redenen. En natuurlijk, het risico bestaat dat in 2050, wie gaat er in een klimaatneutrale woning wonen? De hogere inkomens, per definitie, die kunnen investeren. Ja. En wie blijft er dan wonen in, laten we zeggen, inefficiënte woningen, misschien nog gekoppeld aan het fossiele systeem? Wellicht de lagere inkomens in huurwoningen. Maar natuurlijk, wie moet dan veel betalen voor energierekeningen? De lagere inkomens. Want ja, die blijven gas consumeren waarschijnlijk. Ja. Hè? Terwijl die hoogste inkomens in hun superdeluxe efficiënte woningen hebben een zeer lage gebruikskost. Wat natuurlijk niet echt een wervend maatschappelijk beeld is. Hè? Nee. Dus we moeten voorkomen dat die energietransitie gaat leiden tot een soort duale woonmarkt. En dat vraagt in mijn ogen een meer actieve rol van de overheid dan vandaag het geval is.
Mm-hmm. Een meer actieve rol van de overheid, zegt u. Dat zal dan echt in de vorm van premiesystemen, leningen en dergelijke gaan. Spelen die niet enkel in het voordeel van wie een eigendom bezit?
Ja, dat is een frappante vaststelling eigenlijk. Hè? Omdat wanneer de overheid zegt, we gaan mensen helpen bij het investeren met renovatiesubsidies of renteloze leningen of gratis coachingen, noem maar op en zo. Wat doe je dan? Dan geef je natuurlijk financiële hulp aan zij die kunnen investeren. Maar wie kan investeren? De hogere inkomens.
Die bezit, ja.
Ja. Dus eigenlijk, al die subsidies komen terecht bij de hogere inkomens. Niet noodzakelijk de hoogste inkomens, maar wel bij de hogere inkomens. En terug, de laagste inkomens in de huurmarkt, ja, die hebben daar niks aan. Want zij zelf kunnen niet zeggen, deze huurwoning die moet worden gerenoveerd. Dan moet de eigenaar natuurlijk willen beslissen. En dus je moet ook in je beleid ervoor zorgen dat je die eigenaars meekrijgt. Dat kan je doen via diverse instrumenten, onder andere natuurlijk reguleringen. Maar het gaat waarschijnlijk wat meer ingrijpend, die overheidsinterventie. Hè? Omdat we in essentie zeggen, kijk, de private markt moet dat probleem wel oplossen. En we gaan dan een beetje nadenken over hoe kunnen we die verhuurders in dat verhaal meekrijgen? Maar gaat dat wel snel genoeg gaan? Want 2050 komt zeer snel bij. Ja. Plus, intussen weten we ook dat als gevolg van demografie heb je ook waarschijnlijk een toenemende vraag naar woningen de komende 25 à 30 jaar. Dus er moeten woningen bijkomen. Maar hoeveel, dat weten we niet echt goed, want dat is natuurlijk een enorm complexe oefening. En ook waar moeten die woningen bijkomen? Dat is een aparte vraag op zich, hè. Dus eigenlijk moet de overheid, denk ik, ook nadenken over een soort lange termijn planning om de woonbehoeften, die er hoe dan ook nu al zijn, die optimaal te kunnen integreren in een werkbaar en een sociaal klimaatbeleid. Wat extreem uitdagend is natuurlijk. Hè?
Ja. Het huidige premiestelsel, zijn die middelen wel goed besteed? Vanuit klimaatoogpunt allicht, maar sociaal gezien allicht minder?
Jammer genoeg niet. Ik ben geen fan van subsidies. Hè. Laat me ook kort even uitleggen waarom. Mm-hmm. Dus wat doen we in de meeste West-Europese landen? Dus wie wil de woning renoveren, die krijgt renovatiesubsidies. Ja. Hè. Dus u gaat bijvoorbeeld uw dak isoleren, nieuwe ramen plaatsen, buitengevel aanpakken, vloerisolatie, warmtepompen, noem maar op. U krijgt dan dikwijls per deeltje van uw projectje een subsidie. Ja. En die bedragen kunnen oplopen. Als je dat goed kan combineren, kan dat gaan over 10, 11, 12.000 euro. Plus je kan ook renteloze leningen krijgen. Mm-hmm. Dat betekent, je moet dus geen interest betalen, alleen kapitaal aflossen. Dus als je goed kan verzamelen, kan je mikken op pakweg zeg maar iets 12.000 euro. Je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk een enorme prikkel, waardoor mensen die twijfelen of niet genoeg geld hebben, gaan zeggen, ik ga nu wel renoveren, want ja, ik word nu gesubsidieerd en ik ga dan ook later minder energiefacturen moeten betalen. Maar we vergeten één ding. Je moet de vraag stellen, hoeveel geld komen mensen tekort om ingrijpend te kunnen renoveren naar energielabel A? En stel, u heeft zo'n zeer mooie oude woning van de jaren 50 gekocht, die landelijk is gelegen, hè, die dus de open bebouwing. En u laat dan een aannemer bij u komen en u vraagt, hoeveel kost het om deze woning te brengen naar energielabel A? En die man zegt tegen u, of die vrouw zegt tegen u, 150.000 euro. Maar u heeft maar 50.000 euro bijvoorbeeld, hè? Dan komt u er 100.000 tekort. Dus als u dan weet, als ik subsidies aanvraag, krijg ik nog eens 10.000 euro, maar dan heb je nog altijd 90.000 euro tekort. Dus die mensen met een groot tekort worden niet geholpen door die subsidies. Als je daar even over nadenkt, wie kan effectief renoveren? Dat zijn per definitie mensen die geen subsidies nodig hebben.
Ja.
Want die kunnen het financieren. En die krijgen natuurlijk een deeltje terug van de overheid. Zijn dan zeer blij. Dus wat wij met dat beleid doen, is wij vergroten de vermogensongelijkheid. Wij vergroten de huisvestingsongelijkheid. De rijkeren gaan die subsidies incasseren. En ook al het empirische werk dat ik daarover ken, bevestigt dat. Hè? Nu, pas op, dat komt misschien zeer negatief over. Maar die subsidies hebben natuurlijk een soort informatie impact. Hè? Mensen beginnen pas echt na te denken als ze horen van je kan daar 5.000 euro voor krijgen en daar zoveel duizend euro. Dus die hebben ook heel veel mensen geïnformeerd, die subsidies. Hè? Maar die zijn geen oplossing voor mensen met een groot financieel tekort eigenlijk. Mm-hmm. En dat vergeten we. En dus uiteindelijk, dit is belastingsgeld.
Ja.
En uit de praktijk weten we ook dat als je kijkt naar waarom renoveren mensen, dat heeft heel weinig te maken met energieprestaties. Misschien wel het afgelopen jaar met die zeer hoge prijzen. Hè? Mm-hmm. Maar net daarvoor had je een paar zeer mooie oefeningen van de Europese Commissie, waar men letterlijk 38.000 mensen die hebben gerenoveerd, allemaal hebben ondervraagd. Hè, naar hun motivatie. Wat zeggen die mensen? Wel, mijn woning was niet comfortabel genoeg, was verouderd, was te klein, was niet functioneel genoeg en ik heb daarom gerenoveerd.
Ja, andere argumenten dan voor het bedoeld was.
En natuurlijk, als je bijvoorbeeld een oude woning koopt en je breekt daar een beetje koterij van af, hè, achteraan, en gaat daar een zeer mooie aanbouwkeuken aan toevoegen. Die aanbouwkeuken is natuurlijk zeer energie-efficiënt. Hè. Dat moet bij wetgeving natuurlijk. Hè. Maar dus, mensen renoveren omwille van comfortprioriteiten. Mm-hmm. En als je dan aan die mensen ook nog eens gaat die subsidies gaan geven, in de praktijk zo is, dat is leuk voor die mensen. En ik gun die mensen dat van harte, hè? Ja. Maar die hebben dat niet nodig. Mm-hmm.
Zeg, als dergelijke maatregelen onvoldoende werken, moeten we dan overgaan naar een systeem van verplichtingen? Of brengt dat dan ook nog een ander bijkomend probleem met zich mee voor diegenen die het al moeilijk kunnen doen, die renovaties?
Wel, we hebben dat effectief ingevoerd in Vlaanderen vanaf dit jaar. Hè?
Mm-hmm.
Dus als je in Vlaanderen een woning koopt, een bestaande woning, moet je die binnen de 5 jaar brengen naar energielabel D. Ja. En dat is stap 1 in een langer traject natuurlijk, omdat met energielabel D winnen we niet echt zoveel CO2-winsten. Hè? Maar dus, dit gaat ook natuurlijk zijn tijd nodig hebben. Dat heeft nu al een impact in de markt, hè. Ook omdat de banken moeten bij hun toekenning van leningen daar ook al mee rekening houden. Stel, u koopt een woning met energielabel F. U gaat naar de bank voor een lening. Vroeger ging u naar de bank om gewoonweg de woning te kunnen aankopen.
Ja.
Nu zegt de bank, oké, we willen aan u geld lenen, maar ja, je moet ook die woning binnen de 5 jaar renoveren. Dat budget, dat moet je maar zelf gaan financieren, hè. En dus hierdoor gaat een deel van de eigenaars, met wat minder financiële backup, gaat uit die markt, denk ik, kan niet zeggen weggeduwd worden, maar die gaan het moeilijker hebben. Dus terug, wat gaat de impact zijn? Dat de mensen met genoeg middelen die gaan daar niks van ondervinden. Die gaan renoveren, die gaan eigenaar blijven worden. Maar dus er gaat terug een groepje wegvallen uit die markt. De mensen met natuurlijk die lagere financiële capaciteiten. Dus puur maatschappelijk moeten we dit wel een klein beetje in de gaten houden. Nu, op dit moment moet je naar energielabel D gaan, wat niet zo uitdagend is.
Wat als het strenger wordt?
Maar dat wordt per definitie strenger. En natuurlijk, binnen, als ik me goed herinner, binnen 15 jaar moet iedereen naar energielabel A gaan renoveren. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Je hebt nog een ander ding ook. Hè. Als de markt hiermee gaat zeer consequent rekening houden, gaan de prijzen van de slechte woningen beginnen te dalen. Wat op zich goed is, want als je die koopt en je moet er vooral heel veel betalen, heb je geen renovatiebudget meer over eigenlijk. Hè? Dus op zich is dat wel wenselijk dat dat zou gebeuren, maar natuurlijk, de verkopers daarvan gaan niet zo blij zijn. Dat zijn dikwijls oudere mensen die noodgedwongen de woning verlaten. Hè? Die gaan natuurlijk niet tevreden zijn, dus je kan daar een beetje politieke contestatie misschien op termijn rond verwachten. Plus natuurlijk, als ik zeg, ja, de prijs zou kunnen dalen, dat valt nog af te wachten. Die prijs hangt af van vraag en aanbod. Mm-hmm. Hè? Als echt absoluut mensen willen eigenaar worden, dan gaan die ook weten dat die woning niet zo goed is, toch nog blijven die woning kopen eigenlijk. Hè? Dus ik ben er niet van overtuigd dat die prijzen echt sterk gaan dalen.
Ja. We hebben het al een aantal keren gehad over een sociaal klimaatbeleid of energiebeleid, maar op de private huurmarkt, er is niet zo'n sterke energieverbetering in het bestaande patrimonium. Als investeringen de verhuurder ten goede komen, hoe lossen we dat dan op dat een huurder daar eigenlijk ook kan van mee profiteren, van zijn beter energiezuinige woning?
Wel, het best zou natuurlijk zijn dat de overheid nadenkt over hoe kunnen we die verhuurders stimuleren op een manier dat de huurders daar de vruchten van kunnen plukken. En je zou kunnen denken aan, je geeft subsidies aan de verhuurders. Die moeten met dat geld dan die woning energiezuiniger maken, maar ze mogen de huurprijs niet verhogen. Mm-hmm. Nu, in de praktijk gebeurt dat wel natuurlijk. Nu bent u een eigenaar van een woning, doet een investering, u zegt dan, beste huurder, ik heb hier zoveel moeten betalen, u moet er ook nu een hogere huurprijs voor gaan betalen. Dat kan binnen de huidige wetgeving, met een zekere vertraging en binnen een zekere drempel natuurlijk. Hè. Maar dus uiteindelijk denk ik dat subsidies voor verhuurders kunnen overwogen worden met natuurlijk die voorwaarde dat de gebruiker geen hogere huur moet betalen.
Ja.
Want ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat zijn ook natuurlijk subsidies die gaan naar de rijkere mensen, want de verhuurders hebben veel kapitaal, hè. En dat klopt, hè. Dus je geeft kapitaal aan rijkere eigenaars, maar je zorgt er wel voor dat de gebruikers van dat kapitaal, de huurder, ook geniet van natuurlijk een beter comfort, een lagere energiefactuur. Dus maatschappelijk valt dat wel te verdedigen, vind ik.
Kan een verdere verlaging van registratierechten daar ook een rol in spelen?
Dat heeft volgens mij heel weinig zin, dat soort zaken. Dat is ook al gebeurd de afgelopen jaren in Vlaanderen, hè. Mm-hmm. Dus men heeft de registratierechten voor kleine woningen verlaagd van 6-3%. Heel interessant is dat men heeft nagegaan, wat is nu van de impact geweest in de markt? Dat hebben mensen van de Nationale Bank gedaan. Wat is hun conclusie? Wel, die verlaging van de registratierechten met 3% heeft gezorgd voor een toename van de verkoopprijzen met 3%.
Ja.
En het bizarre is dat vooral de verkoopprijzen van de slechtste woningen, die dus zeker en vast vallen onder die lagere registratierechten, die zijn gestegen met 7%. Dus uiteindelijk, als je minder belastingen in de markt legt, hè, gaan de prijzen omhoog.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat we altijd
dan
zien.
Ziet het zijn doel voorbij.
Ja, dat brengt eigenlijk niks op. Hè. Misschien nog één ding eraan gekoppeld. Hè. Ik ben er ook zeker van dat al die renovatiesubsidies, die hebben de prijzen opgedreven van de inefficiënte woningen. Want als u een kandidaat-koper bent en u ziet daar een woning die u wel interesseert, maar die is zeer inefficiënt, dan weet u, dat gaat me veel geld kosten om die te gaan renoveren. Maar als u weet, ik krijg veel geld, een renteloze lening, gaat u bereid zijn een hoger bod uit te brengen. Mm-hmm. Mocht u niet worden gesubsidieerd en geen renteloze lening krijgen, zou u een beetje meer nadenken over, ja, wil ik wel zoveel bieden?
Ja.
Dus uw biedgedrag hangt af van wat je denkt te krijgen. En de verkoper weet dat natuurlijk ook. Ja. Als ik een slechte woning verkoop, weet ik, als deze koper die woning koopt, die moet veel investeren, maar ja, die wordt toch gesubsidieerd. Dus ik durf die hoge prijs vragen. Dat is in alle markten zo. Hè? Dus, en je merkt dat heel dikwijls als bijvoorbeeld de subsidies voor zonnepanelen zijn weggevallen, voor elektrische auto's of hybride auto's, dan dalen de prijzen ervan. Hè? Dus we moeten goed nadenken over welke marktdynamiek creëer je met je fiscaliteit. En dat vergeten we, dat wordt niet zoveel geëvalueerd in dit land eigenlijk. Hè? Ja. Maar mijn punt is gewoonweg, hoe duurder een woning, hoe moeilijker te renoveren. Want je moet als eigenaar veel kapitaal steken in het kunnen eigenaar worden. Je hebt er misschien niet genoeg over om die woning echt deftig te gaan renoveren. Hè? Mm-hmm. Dus eigenlijk elke maatregel die de prijs opdrijft, is geen goede maatregel, ik zal het zo zeggen.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk hangt af van veel factoren. Hè?
Ja, we hebben het nu eigenlijk vooral gehad over de private markt, de private koop- en de private huurmarkt en de impact erop. Maar ja, sociaal wonen, welke rol heeft sociaal wonen in heel dat verhaal?
Maar je zou zeggen, een grote rol, maar die rol wordt jammer genoeg vandaag niet echt opgenomen. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld cijfers over de budgetten die voorzien waren om sociale huurwoningen energetisch te gaan renoveren. Mm-hmm, mm-hmm. Nu, wat blijkt? Mm-hmm. Een groot deel van dat geld is niet eens opgebruikt geweest.
Ja.
Dus er is geld, hè? Dat is het probleem niet. Maar die woningmaatschappijen hebben blijkbaar niet ofwel de capaciteit, ofwel de goesting, ofwel de drive om die projecten snel in de markt te gaan aanpakken. Wat natuurlijk, vind ik, jammer is voor de ja, bewoners van die sociale huurprojecten natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus dit is echt wel een voorbeeld van, het ligt niet aan een gebrek aan geld, maar het ligt aan een gebrek aan ja, entrepreneurship, als ik het zo mag uitdrukken, in dat gebeuren. En dat moet toch wel dringend eens worden aangepakt, denk ik, omdat net die groep heeft dat nodig. Hè?
Mm-hmm.
Natuurlijk, u weet ook wel, in dit land spreken we al zeer lang over het proberen weg te werken van de wachtlijsten.
Ja.
Dat is een verhaal dat u natuurlijk zeer goed kent. Ik denk dat er nu, wat is het, 170.000 ja. Mensen op de wachtlijsten staan. Dat betekent die gaan weggewerkt zijn aan het huidige tempo binnen de 100 jaar of zoiets. Hè?
Ja.
Dus ja, de manier van werken is vandaag, laten we zeggen, niet adequaat. Hè? Je moet dan echt wel de vraag stellen van, kijk, tegen 2050, met welk traject kunnen we daar aan tegemoet komen? En er is geen makkelijk antwoord voor, hè. Het logische antwoord is dat we natuurlijk zeker in de stedelijke agglomeraties gaan investeren in het verdichten van het woongebeuren. Maar de Vlaming heeft dat niet graag.
Nee.
De Vlaming moet er niet van weten. Hè? Dus je hebt veel steden en gemeenten waar bouwbedrijven, als die zo'n projecten aanbieden, met dus kleine appartementen, met kleine studio's, hè, krijgen dikwijls geen vergunning. In de meeste steden en gemeenten krijg je alleen een vergunning als je vrij grote appartementen aanbiedt eigenlijk. Hè? Omdat veel steden en gemeenten mikken altijd op die twee verdieners. Dat is in mijn ogen een beetje onbegrijpelijk, omdat onze maatschappij is aan het evolueren. Je hebt heel veel eensgezinshuishoudens, of nee, eenpersoonshuishoudens, sorry. Hè? We kennen de singles. En die mensen moeten dikwijls noodgedwongen een te groot appartement ja. huren. Of die mm-hmm. wonen in een vrij grote woning. Dat is natuurlijk niet echt efficiënt omspringen met je vierkante meters. Ja. Hè? Mm-hmm. Ik wil maar zeggen, gans die problematiek gaat niet alleen over hoeveel sociale woningen kunt erbij komen. Maar dat gaat ook over in welke mate willen wij het huidige bestand laten transformeren. Ja. Bijvoorbeeld, wat in veel steden gebeurt is, een investeerder koopt een groot herenhuis en maakt ervan 6 studio's. In meer en meer steden is dat verboden.
Ja.
Men wil dat niet meer. Mm-hmm. Maar er is wel een markt voor natuurlijk. Hè? Maar dus de overheid zegt, nee, dat mag niet. Dus nu moeten die singles allemaal zoeken naar een te groot appartement, een grote woning, wat natuurlijk niet houdbaar is. Hè? Nee. En dus, mijn punt is gewoonweg, we moeten in gans ons woonbeleid eens vertrekken van de evolutie van die woonbehoeften op termijn en dan een soort plan maken om dat eraan tegemoet te komen. Dus alleen zeggen, meer sociale woningen, dat volstaat echt niet.
Ja.
Het moet in mijn ogen ook voor een stuk komen van de privémarkt. Hè? Want we hebben nu sociale woonmaatschappijen, maar die kunnen niet eens het geld dat ze krijgen, opkrijgen aan renovatieprojecten, laat staan dat die met hun capaciteit, ik zeg nu maar iets, 100.000 nieuwe units gaan in de markt zetten op 10, 20 jaar.
Dat is bijna
ja. een utopie. Hè? Mm. Dus het moet voor een stuk komen van die private markt. Hè? Maar die krijgen dikwijls geen vergunning voor dat soort projecten. Ja. En dat is in mijn ogen toch wel niet echt haalbaar op lange termijn. Mm.
Over de mismatch tussen vraag en aanbod en de nood aan verschillende woontypes en het vergunningsrecht hebben we ook een aparte woonspraak gemaakt. Johan, dank je wel voor het delen van je inzichten. Hartelijk dank voor je
tijd. Graag gedaan.
Zo, dit was de 5e aflevering van Woonspraak. Woonspraak is een podcast van Woonzaak. En Woonzaak strijdt voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Deel en spreek over deze podcast. En ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar woonspraak.be.